Leden van de commissie, leden van de rekenkamercommissie, wethouder en andere belangstellenden, wethouders, zie ik. Welkom. Voor de opening en mededeling hebben we geen bijzonderheden. Spreekrecht voor burgers heeft niemand zich aangemeld. Vaststellen agenda. Iemand op of aanmerking over de agenda? Niemand? Dan gaan we beginnen met ter advisering. Voorstel met betrekking tot het rapport doorwerking, informeren en beheren van de Rekenkamercommissie Den Helder. De Rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van aanbevelingen uit het rapport informeren en beheren uit 2013. En met het doorwerkingsonderzoek kijkt de Rekenkamercommissie in hoeverre de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen uit een eerder rapport zijn uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. De Rekenkamercommissie presenteert haar rapport waarin een aantal aanbevelingen aan de gemeenteraad zijn opgenomen met het voorstel deze over te nemen. De commissie dient de raad hierover te adviseren en Mark gaat de presentatie daarvan doen en is mijn assistent, dus hij doet van alles nog wat. Mark, ga je gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik was net zojuist ook even de assistent bij de commissie SMW, vandaar dat we even gewacht moest worden. Ik zal even de presentatie nog aanzetten. Ja, ik zal even het programma voor vanavond met u doornemen. Als eerste wil ik graag ingaan op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Informeren en Beheren uit 2013. Dat is het rapport waar we de doorwerking, het doorwerkingsonderzoek op hebben uitgevoerd. Dan wil ik u even wat vertellen over de werkwijze van het doorwerkingsonderzoek. Wat is dat nou en waarom doen we dat? Vervolgens de onderzoeksvraag van het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen die het heeft opgeleverd. Nou, de conclusies uit het rapport uit 2013, die zijn eigenlijk, ik zal ze niet helemaal voor gaan lezen, maar in een notendop komt het erop neer, en u kunt het zelf wel een beetje zien. Plat gezegd was het eigenlijk een rommeltje op het gebied van archief- en informatiebeheer in de gemeente Den Helder. Er was onvoldoende capaciteit voor de uitvoering van ambities. Er was geen duidelijk beleid, er was geen duidelijke beheerrichtlijnen voor documenten, voor archief enzovoort. En we hebben daarop een aantal aanbevelingen gedaan. Een daarvan was dat we hebben gezegd, nou gemeenteraad, u dient het belang van van de informatievoorziening te onderschrijven. Nou, dat heeft u gedaan doordat u de aanbevelingen allemaal heeft overgenomen. Zo hebben we nog een aantal aanbevelingen gedaan. En ook wel belangrijk was dat de huidige formatie van de organisatie niet paste bij de ambities en dat tijdelijke uitbreiding nodig was. Ook zeker vanwege het zaakgericht werken wat in aantocht was destijds. Nou, daarnaast hebben we aanbevolen om ook de raad mee te nemen in de staat van de informatievoorziening. Het gaat dan over het jaarlijks rapporteren aan de gemeenteraad. U heeft misschien al gemerkt dat dat nu jaarlijks gebeurt aan de hand van kritische prestatieindicatoren van het regionaal archief Alkmaar. Dus ieder jaar wordt u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken. Dat vloeit dus voort uit een van de aanbevelingen uit ons rapport. Verder hebben we nog aanbevolen om beleid te ontwikkelen eigenlijk, want dat was er niet. Hoe ga je nu om met documenten? Hoe bewaar je ze? Hoe sla je ze op? Hoe zorg je dat ze duurzaam beschikbaar blijven? Vervolgens hebben we nog gevraagd aan het college om de raad te rapporteren over hoe zij de aanbevelingen hebben uitgevoerd. Het is een beetje een soort controlemechanisme wat erin zit. Nou, de werkwijze van het doorwerkingsonderzoek is eigenlijk als volgt. Dat start altijd met het onderzoeksopzet. Vervolgens hebben we documenten bestudeerd. Zijn er interviews geweest met sleutelfiguren in de ambtelijke organisatie. Dat zijn bijvoorbeeld de gemeentesecretaris is dat geweest, de afdelingsmanager en de teamleider. Op het gebied van informatievoorziening. Vervolgens is er ambtelijk en bestuurlijk wederhoor gepleegd. En uiteindelijk heeft het een eindrapportage opgeleverd die u heeft ontvangen bij de stukken. En als laatste dan de presentatie van vandaag. Ja, de onderzoeksvraag was eigenlijk in welke mate medio 2015 uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport Informeren en Beheren uit 2013. En ook daaraan toegevoegd, wat is de perceptie van de effecten die dit teweeg heeft gebracht. En het ging er dan vooral om wat de sleutelfiguren binnen de organisatie nou eigenlijk vonden van de effecten. Ja, eigenlijk wat de effecten daarvan waren. Nou, de conclusies uit het doorwerkingsonderzoek zijn eigenlijk dat er een flink verbeterslag is gemaakt sinds de verschijning van het rapport. En dat blijkt uit documenten die destijds, of sinds de verschijning van het rapport zijn verschenen. Beleidsdocumenten bedoel ik dan. En dus ook de opmerkingen van de sleutelspelers in de organisatie die zeggen van nou, sindsdien is het een en ander verbeterd en hebben we kunnen merken aan een reeks zaken. We hebben gezegd, de organisatie is goed op weg, maar helemaal ben je natuurlijk nooit. Dat kan ook niet, denk ik. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat er nog een beheerplan, informatiehuishouding en een kwaliteitsmeetsysteem dient te worden geïntroduceerd. Dat was ook een conclusie die wij naar aanleiding van het rapport trokken. Zoals ik al zei, heeft de gemeenteraad de aanbevelingen overgenomen. Dus daarmee ook onderschreven het belang van informatievoorziening. En als laatste conclusie, het proces van uitvoering van een raadsbesluit over een RKC-rapport is voor verbetering vatbaar. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat, dat zien we wel vaker bij rekenkamerrapporten, op het moment dat een rapport verschijnt, dan wordt het wel opgepakt in de organisatie, maar het wordt niet uitgezet in de organisatie. En dat baart ons soms wel eens wat zorgen, omdat er niet nadat de raad een besluit heeft genomen, die zegt van nou, we gaan de aanbevelingen nemen we over en college voert dat uit, dan ontstaat er niet een soort mechanisme aan de andere kant wat zegt het college dat vervolgens een opdracht geeft aan de hoogste ambtenaar van dienst, de gemeentesecretaris in dit geval dan, en die dat vervolgens weer in een projectopdracht vertaalt richting de organisatie. En daardoor is er eigenlijk onvoldoende grip op de voortgang en op de uitvoering. En de onvoldoende grip is ook onvoldoende bestuurlijk zicht in dit geval. Dus dat kan wel heel erg worden verbeterd, denken wij. Die conclusie hebben we al eens eerder in een soort gelijk rapport over andere onderzoeken getrokken. Maar die trekken we nu dus weer. Ik weet ook niet of het de laatste keer is dat we die zullen trekken, maar in ieder geval staat die er nu weer bij. Ja, het beleid en de beleidsuitvoering die zijn dus grotendeels aangepast. Dat hebben we gezien in allerlei verbeterplannen die zijn verschenen. We hebben gezien dat er een verbeterplan informatiebeheer is. We hebben gezien dat er een verbeterplan facilitair bedrijf is. Er zijn allerlei dingen in werking gezet. En dat vinden we is een goede zaak. Dus er zijn een hoop stappen gezet. En wat je daar eigenlijk wel uit kunt concluderen, vind ik zelf, is dat het rapport wel serieus is opgepakt. Nou, de sleutelspelers die zijn positief over de effecten, ik noemde het net al even. Zij zeggen bijvoorbeeld dat het rapport als vliegwiel heeft gefungeerd voor verbeteringen op dit vlak. En dat het extra draagvlak en prioriteit in de organisatie heeft gegeven. Dus daar zijn we ook erg gelukkig mee, dat is mooi. En als laatste conclusie is eigenlijk de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitvoering van aanbevelingen. Dat is ook wel gebeurd via die raadsinformatiebrieven en via de bijlagen bij de jaarrekening. Alleen is de deadline niet gehaald. Maar goed, dat ging in het raadsbesluit werd gevraagd om het voor 1 februari te doen. En dat werd vanuit mijn geheugen even eind mei of iets dergelijks, of juni. Naar aanleiding van ons rapport doen wij nog 3 aanbevelingen. Dat is de eerste, herzie de aanpak van uitvoering van raadsbesluiten over RKC-rapporten. Nou, die heb ik net eigenlijk al toegelicht. Hè. Er ontbreekt aan een duidelijke structuur over hoe die worden uitgezet in de organisatie en vervolgens weer bestuurlijk terugkomen. Zorg dat verbeterplannen worden uitgewerkt in concrete acties met een planning. We zijn een aantal plannen tegengekomen waaruit blijkt dat er wel heel veel intenties zijn en doelen, maar dat eigenlijk de planning en de concrete acties daarna vast nog ontbreken. Dus daar kan nog wat worden verbeterd. En eigenlijk gaat met archief- en informatiebeheer verder op de ingeslagen weg. Dat zijn de aanbevelingen die we hebben gedaan. En bij de laatste aanbeveling moet ik er nog bij zeggen dat nog wel de aandachtspunten dan zijn om wel een beheerplan informatiehuishouding en de implementatie van een kwaliteitssysteem aandacht vragen.
Dankjewel. Ik ga wel aan deze kant beginnen, Kees. Meneer Bruin.
Uitwerking van deze rapporten. Is het een portefeuillehouder die binnen de organisatie het moet borgen? Ik bedoel, dat is niet de raad of het presidium meer. Dus we hebben een portefeuille die hier. Dat is mijn van de orde vraag, want ik wil niet inhoudelijk nu ingaan. Maar hier mis ik toch iets van borging. Dat bewijst al dat het dan niet goed gaat.
Tegen wie gaan we dit als?
Onder andere, ja.
Dat is niet juist. Ja.
Dat is een constatering dan, die we meenemen, ja. Ik zie dat we een vliegende kiep hebben. Ik zie een stand in portefeuille.
En wat gaan we hem nu vragen dan?
Niks.
Ja. Tuurlijk, was al 100 jaar zo.
Voorzitter, van de orde dan misschien.
De heer Bruin.
Ik weet niet beter dan dat het altijd zo is, omdat het een rapport van de Rekenkamer is. Dat is een rapport eigenlijk voor en door de gemeenteraad. En er komen conclusies en aanbevelingen uit en vervolgens een raadsvoorstel wat wij moeten goedkeuren. Het raadsvoorstel komt niet van het college. Dus het is eigenlijk altijd zo dat er dan ook, wat dat betreft, niemand van het college bij zit. En het is al een verbetering dat we nu. Want dat was vroeger niet zo, en dat is nu het laatste jaar of de laatste anderhalf jaar is dat zo, dat we een presentatie krijgen natuurlijk. Zodat we eventueel vragen kunnen stellen nog ook aan de rekenkamer.
Ja, misschien voorzitter is het goed om te zeggen dat misschien eventuele vragen over de presentatie of over het rapport gesteld kunnen worden. En dan op basis daarvan de politieke beraadslaging kan plaatsvinden.
Iedereen het daarmee eens, verder? Dan beginnen we aan de rechterkant, de heer Bruin.
Ja, voorzitter. Allereerst wederom dank aan de Rekenkamercommissie. Een mooi rapport en ik moet ook zeggen aardig kort en bondig. Dat is ook wel eens fijn voor de verandering als je gewend bent om uitvoerige lijvige stukken te lezen natuurlijk. En ook erg duidelijk. En wat ons betreft is het een stuk een hamerpunt. Met die verstande dat er toch opgemerkt moet worden dat, en dat heeft de heer Versteeg ook in zijn presentatie al aangegeven, die eerste aanbeveling, hè, dat gaat eigenlijk verder dan alleen dit rapport. Wat is er gebeurd met de aanbeveling van de Raad en hoe kunnen wij daar trek op houden? Dat is al een keer eerder aan de orde geweest in een apart onderzoek 2 jaar terug en dat wordt nu eigenlijk in die aanbeveling nog een keer herhaald. Dus dat is wel iets waar denk ik de nadruk op mag worden gelegd. En ik heb gezien dat het college aangeeft in zijn bestuurlijke reactie dat min of meer wel al geborgd is. Ik denk toch dat we moeten kijken hoe dat nog beter kan om te voorkomen dat we inderdaad in de toekomst nieuwe eventuele onderzoeken, dat wij daar minder goed trek op houden. Omdat als raad ben je toch daar niet dagelijks mee bezig. En dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat als je zeker wil weten dat er voldoende opvolging komt op aanbevelingen, dat je ook op voorhand daar een opdracht meegeeft en een voldoende concrete opdracht aan de organisatie om ervoor te zorgen dat wij ook voldoende terugkoppeling krijgen daarover. Dus dat is in ieder geval iets wat de nadruk mag leggen. Het staat al in de aanbeveling eigenlijk, hè, of in het raadsvoorstel neem je aanbeveling over. Maar dat is wat ons betreft de belangrijkste in dit verband. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Papo.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij danken de Rekenkamer voor het zeer uitgebreide en duidelijk leesbare stuk. Voor ons is het ook een hamerpunt en wij sluiten ook ons aan bij de vorige spreker.
Dank u wel. De Wouters.
Ja, meneer de voorzitter. Ja, ik denk toch dat het iets anders ligt. Kunt u van mij verwachten. Maar kijk, wat dit is, is natuurlijk gewoon een opdracht. En dat ben ik het helemaal met de vorige sprekers eens, dat de presidium dat opdracht geeft, die opdracht geeft. Maar in feite is dit dus een controle op een eerder rapport. En er wordt gekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit dat rapport. Dat is een raadsbesluit. En in feite is de kritiek die in dit rapport staat natuurlijk de kritiek op de uitvoering van het raadsbesluit. En in die zin is het natuurlijk toch iets wat besproken moet worden met het college. En daarom denk ik dat het in ieder geval verstandig geweest was om in ieder geval het college hier ook aan het woord te laten. Dat is voor mij ook meteen de reden waarom het een bespreekpunt moet worden. Want ik wil dan in de raad die discussie wel aangaan met het college. Verder is het rapport duidelijk. Ik heb wel één vraag nog die eraan voor. Ja, is dit een beetje representatief? Want het is natuurlijk het onderzoek naar de aanbevelingen uit een rekenkamerrapport. Maar je kan het meteen doortrekken. Is dit de manier waarop omgegaan wordt met de besluiten van de raad, bij wijze van spreken? Hè? Want in feite is die aanbeveling, die is overgenomen, dat is een besluit van de raad. Daar is dit een soort controle op. Daaruit blijkt dat een aantal van die aanbevelingen goed worden overgenomen, maar een aantal ook niet. Is dit representatief? Kan ik hier iets in terugvinden over het überhaupt opvolgen van raadsbesluiten zoals dat hier door het college opgepakt wordt? Dat is mijn algemene vraag. Verder ben ik natuurlijk wel erg zorgelijk over het feit dat er niemand verantwoordelijk is binnen de ambtelijke organisatie. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten uit dit rapport. Even los van allerlei andere dingen en kwaliteitsmeetsysteem, dat is dus wettelijk verplicht blijkbaar. Maar dat zal waarschijnlijk een heel eenvoudig systeempje zijn. Maar ik vind wel dat als er besluiten door de raad genomen worden, dan zal een van de acties van het college moeten zijn dat er ambtelijk iemand voor verantwoordelijk is. En als ik hier dus constateer dat de Rekenkamer heeft geconstateerd dat dat niet zo is, vind ik dat zorgelijk. En dat is eigenlijk wel een iets groter hiaatje in de hele organisatie dan iedereen denkt. Want op dat moment is het natuurlijk een soort free-for-all. Van ja, op het moment dat iemand aangesproken wordt, en dat doen we hier, hè, controleren, dan is er niemand, want er is niemand verantwoordelijk gesteld. Dus ik denk dat dat een van de grote punten is. Maar misschien kan de Rekenkamer daar nog iets over zeggen. Hoe zij dat zien. Maar dat vind ik toch wel een hiaat. Nou, dit is ongeveer wat ik ervan vind. En ik denk dat het daarom ook gewoon een bespreekpunt moet worden in de raad. Gewoon omdat dit een controle is en ook ja, in feite opmerkingen over het functioneren van het college. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Vlaming.
Dank u voorzitter en dank aan de Rekenkamer voor dit duidelijke rapport. Wij hebben zeg maar niet echt vragen, maar ik ben het wel met de heer Wouters eens dat als er iets wordt besluiten, dat het ook bij de goede mensen of de ambtenaren terecht moet komen. Dus ik sluit me aan bij de vraag die de heer Wouters heeft. En voor ons dan ook een bespreekpunt.
Dank u wel. Mevrouw Lobles.
Voorzitter, bedankt. Met dank aan de Rekenkamer voor het doorwerkingsonderzoek naar het rapport Informeren en Beheren 2013. Het is voor ons ook een hamerpunt. En we gaan over tot het overnemen van de aanbevelingen.
Dank u wel. Heer de Knijf.
Dank u wel, voorzitter. Onze dank voor het rapport, voor het duidelijke rapport. En ook voor de presentatie natuurlijk. Voor het overige hebben wij ongeveer dezelfde vraag als door de heer Wouters verwoord is wat betreft de ambtelijke verantwoordelijkheid. En met het oog daarop is het voor ons een bespreekpunt.
Dank u wel. Mevrouw Driaans.
Dank u wel. Ook dank voor de duidelijke uiteenzetting van de Rekenkamer. En de heer Mark Versteeg ook, dank u wel voor de duidelijke uiteenzetting. Het enige wat wij nog willen weten, of even denken hoor, heeft het college een prognose wanneer de bedrijfsvoering op orde is? Dat uit uw hele verhaal heb ik denk ik gehoord dat dat niet aan de orde is of dat dat niet kan nog. Maar misschien is er een prognose dat we dat eventueel in een aantal jaren kunnen weten. En ja, ik twijfel ook nog of het een bespreekpunt moet worden of dat het een hamerpunt moet zijn. Dus ik wil het even zo laten.
Misschien dank u wel. Mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Rekenkamercommissie, bedankt voor het hele mooie onderzoek en ook de fijne rapportage, gewoon klip en klaar, kort en bondig. Meneer Verstegen, bedankt voor de presentatie. Nou, wat er al uitkwam, er ontbreekt eigenlijk een probleemeigenaar op het moment dat er een voorstel door de Raad wordt aangenomen. Nou, dat is ook een van de aanbevelingen. En wat ons betreft nemen wij alle aanbevelingen over. En voor ons is het een hamerpunt.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het rapport Informeren en Beheren is een duidelijk rapport. Is door de Raad al eerder vastgesteld en de aanbevelingen zijn door de Raad al overgenomen. Dank aan de Rekenkamercommissie voor hun doorwerkingsonderzoek op dit rapport. Wij zijn van mening dat als de Raad aanbevelingen uit het rapport Informeren en Beheren overgenomen heeft, middels een raadsbesluit, het college uitvoering dient te geven aan die opdracht. En aan moet geven middels een rapportage hoe ver het met de uitvoering van deze opdracht staat. Volgens ons is dat een manier voor de Raad om haar controlerende taak uit te kunnen voeren. Het is jammer als een deadline niet wordt gehaald, maar de redenen kunnen ook in een voortgangsrapportage aangegeven worden. Het had niet nodig moeten zijn om een doorwerkingsonderzoek te moeten aanvragen aan de RKC om te kijken of raadsvoorstellen uitgevoerd worden. Dat hoort een standaard manier van werken te zijn inmiddels. Het maakt wel duidelijk dat de manier van de terugkoppeling naar de Raad over uitvoering van moties en geamendeerde raadsvoorstellen in het algemeen verbetering behoeft. Het rapport waarover het doorwerkingsonderzoek is gedaan dateert immers al uit 2013 en is nu al 3 jaar verder. Dus vooruit, nu geen getreuzel en voor ons is dus ook een hamerpunt. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Biersteken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, u begreep uit mijn vraag van de orde al even dat ik daar toch wel wat moeite mee had. Natuurlijk is het presidium dat met de Rekenkamercommissie overlegt over de onderzoeksvraag. Vervolgens komen er aanbevelingen uit. Die neemt de Raad over. En dan is de uitvoering aan het college. Dus zo raar was het niet om nu te vragen, is er ook een verantwoordelijk portefeuillehouder? Want het is niet goed belegd in de organisatie. Dat blijkt dus uit het feit dat die verbeterpunten niet geborgd zijn, of maar gedeeltelijk geborgd zijn. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je dat nu voortaan beter beleggen? En dan zie ik dat er nu wel voor 1 december 2016 in dit specifieke geval een plan van aanpak moet zijn. Maar waarom moet dat nou 2 jaar duren? Ik bedoel, een onderzoek van 2013, 2,5, 3 jaar, dit zijn toch de, als je dit in je organisatie niet borgt, ja, dan wordt het heel lastig voor een raad om zo'n controlerende functie naar behoren uit te voeren. Dat is wel een beetje mijn zorg. Of daarmee dit specifieke punt of dit onderwerp nu plan van bespreking of onderwerp van bespreking is, daar twijfel ik nog een beetje aan. Want ik bedoel, de aanbevelingen worden nu wel overgenomen in een raadsbesluit. En dat raadsbesluit, dat lijkt prima, maar ik zou dan wel de vraag willen stellen, of hier of inderdaad, van en wie wordt hier nu verantwoordelijk voor? En gaan we dit nu ook op 1 september gaan, of 1 december gaan we dat dan ook zien? Dus die uitvoering vind ik nu een beetje lastig. Maar voor de rest is het rapport van de Rekenkamer natuurlijk heel helder. Dat is heel duidelijk. Maar nou moeten we, denk ik, hier met elkaar en met het college ook nog overleggen van, en hoe zorgen we nu voor die borging? Want daar ben ik nu een beetje in teleurgesteld na dit soort heldere onderzoeken. Dus daar wil ik dan nog wel meer informatie over.
Dank u wel. Maar misschien dat de laatste vraag de heer Krijs daar iets over kan zeggen. En Mark heb ook nog een paar vragen, denk ik. Dus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat er één ding dat hier, zoals ik het rapport ook zie, wil ik ook de Rekenkamer bedanken ook voor dit rapport. Ook goed om te lezen dat er wel wordt gesproken over een hele duidelijke verbetering die ook zichtbaar is. Ik geloof ook dat de aanbevelingen zoals er staan eigenlijk wel zijn overgenomen. Dat jullie nu ook een aanbeveling doen eigenlijk meer over het hoe. Hè? Hoe kan het nog beter? Op wat voor manier zou je dat in moeten dekken? Nou, ik denk dat dat ook van u een terechte vraag is. Dat we daarin ook met elkaar kunnen gaan kijken. Van, nou, met die aanbeveling zoals die er liggen. Nou, hoe dat ook in de toekomst weer verbeterd kan worden. Dank u wel.
Dank u wel. Mark, had jij nog een paar?
Ja, ik heb een vraag genoteerd van behoorlijk bestuur. Ik kan in ieder geval eentje beantwoorden, denk ik. Dat gaat namelijk over de... U vroeg van, is dit nu... kun je dit op alle raadsbesluiten toepassen? Of geldt dit nu alleen voor dit, in dit geval? Wij hebben eigenlijk alleen dit geval onderzocht deze keer. In het vorige rapport waar ik aan refereerde hebben we uit mijn hoofd 6 à 7 onderzoeken de doorwerking onderzocht. En daarin trokken we eigenlijk dezelfde conclusie. Dus in zijn totaliteit zou je kunnen zeggen dat het over 6 of 7 onderzoeken van de Rekenkamercommissie gaat. Maar dus niet over alle raadsbesluiten of over en raadsbesluiten. Dus. U had nog een vraag, zei u? Oké. Okay.
Maar vinden jullie dat ook niet een heel erg belangrijk punt eigenlijk? Moet ik de
vraag. De tweede vraag was natuurlijk een beetje ook gericht aan het college en gelieerd aan het feit dat ik die discussie met het college wel aan wil. Waarbij ik ook best wil toegeven dat, kijk, als ze nu toezeggen van dat gaan we nu verbeteren en voor 1 december is het zo, dan moeten we het zo laten. Maar de vraag aan het aan de Rekenkamercommissie was natuurlijk ook een beetje van, vindt de Rekenkamercommissie dit niet ook een belangrijke jaat? Hè? Want er worden natuurlijk een mooi aantal conclusies neergezet en wat aanbevelingen. Maar het niet verantwoordelijk maken in de ambtelijke organisatie, wat vindt de Rekenkamer daarvan? Heeft de Rekenkamer daar een oordeel over?
Ik zal de vraag zo weer even doorspelen aan de voorzitter. Dan was ook nog een vraag van de Vrije Socialisten. Dat ging over de prognose wanneer de bedrijfsvoering op orde is. Dat hebben wij ook niet onderzocht. Het college heeft wel aangegeven, zijn bestuurlijke reactie zit volgens mij ook bij het stuk, dat het verbeterplan informatievoorziening, dat die loopt tot en met 2017. Dus dan zou je op dit vlak logischerwijs kunnen verwachten dat dan dus alle verbeteracties zijn uitgevoerd. Of het daarmee op orde is, ja, dat durf ik niet te zeggen.
Schrijf het toch nog even aan. Ik denk dat nog eentje terug. Denk ik. Ja. De vraag van de heer Wouters is denk ik beantwoord op deze sheet, namelijk de onderste. Het proces is wat ons betreft voor verbetering vatbaar. Ik denk dat het dan aan het samenspel tussen raad en college is om daar verder over te debatteren. Maar dat is onze constatering en onze conclusie. U heeft immers die opdracht gegeven, denk ik, als raad. Ja.
Voorzitter, mag ik ook een vraag stellen, eventueel als het de tweede ronde al is, dat weet ik niet. Want het gaat natuurlijk even over één aanbeveling wat eigenlijk verder gaat dan alleen het onderwerp van het Rekenkamerrapport. En ik refereerde er net al even aan dat het college heeft in de bestuurlijke reactie aangegeven dat als het gaat om de aanbeveling waar het nu om gaat, dat ze zeggen ja, dat doen we eigenlijk al. En er staat letterlijk, het college bestrekt nu al een opdracht aan de ambtelijke organisatie om een plan van aanpak op te stellen voor de uitvoering van aanbevelingen. En het plan van aanpak wordt met een raadsinformatie naar de raad gestuurd. Ik heb dat net nog even gecheckt. Er wordt inderdaad op een gegeven moment, maanden later, komt er een raadsinformatiebrief vanuit het college met wat met de aanbevelingen van de Rekenkamer is gedaan. Of eigenlijk de aanbevelingen in een raadsbesluit. Maar als je volgens kijkt naar het nawoord in uw rapport, dan gaat u daar verder helemaal niet op in. Het college zegt ook van ja, dat heeft elkaar gekruist of zo. Hè. Dat was iets wat we pas na de hand in gang hebben gezet, deze procedure. Maar in uw nawoord wordt daar verder niet naar verwezen. Wat is de reden daarvoor? Want anders krijgen we nu een hele discussie. Terwijl eigenlijk het college min of meer in een bestuurlijke reactie al heeft aangegeven. Ja, eigenlijk doen we het al.
Gaan. Ja, ik doe het even uit mijn hoofd, want ik weet niet de precieze tekst. Wat ik wil voorkomen, of in ieder geval, het is maar iets te veel een zoekplaatje in dit geheel. Want er liggen inderdaad wel stukken, dus je kunt zeggen dit is het dan. Ik denk dat het college hier en daar expliciet kan aangeven. Dit is dan ook echt de opvolging van uw raadsbesluit en het ziet er zo en zo uit. Terwijl nu je ook zou kunnen zeggen, er liggen inderdaad stukken die daarvoor door zouden kunnen gaan. Maar die niet als zodanig zijn aangekondigd. Dus en dan wordt verwezen naar andere manieren waarop het opgepakt is. Ik denk dat dat iets explicieter zou kunnen. Dat er dan een koppeling gemaakt kan worden van, nou, op die manier is het aan ons opgedragen. Voortschrijdend inzicht levert ons dat we het ook op een andere manier kunnen doen. Middels een kwaliteitssysteem of hoe het dan ook precies gedaan wordt. En daar ben ik in het nawoord zijn we daarop ingegaan. Omdat het ons niet zoveel uitmaakt hoe je het doet, als je het maar doet en als je het maar expliciet maakt. Dus ook of het nou projectmatig is of op een hele andere manier, ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit als het maar gebeurt en als het maar helder is en transparant voor de raad, zodat erop gestuurd kan worden. Dus ik wil niet in dat nawoord en alles in een wel eens niet eens discussie of het nou, maar ik denk dat het wel explicieter kan. En in die zin is ook de manier die nu gekozen wordt via zo'n systeem, denk ik dat daar nog steeds aan de randvoorwaarden goed voldaan wordt. Dus dat is prima, dus het gaat niet zozeer om welk middel je gebruikt, als je maar een middel gebruikt en als je er duidelijk over bent richting de raad. Dus zo is het nou wordt bedoeld.
Dank u wel.
Ja, op zich helder. Waar het eigenlijk om neerkomt is dat het oorspronkelijke onderzoek hier was in 2013. In die tijd was het kennelijk nog niet gebruikelijk dat het college vervolgens aangaf wat met de aanbevelingen werd gedaan in het raadsbesluit. En na 2014 is die procedure wel ingevoerd. En vandaar dat we eigenlijk met dit opvolgingsonderzoek, dat u dus constateert, ja, met dit onderwerp is het toen niet goed aan de raad aangegeven. Maar het kan dus best zijn dat we eigenlijk in de onderzoeken die daarna zijn geweest van de Rekenkamercommissie wel steeds op de hoogte zijn gehouden. Alleen dat was voor u op dit moment niet helemaal helder of niet helemaal zichtbaar. Zeg ik dat zo goed?
Dit is volgens mij weer een andere vraag, maar andere doorwerkingsonderzoek hebben we inderdaad niet gedaan, dus daar kan ik niet het antwoord op geven. Omdat, kijk, we willen wel jaarlijks een doorwerkingsonderzoek doen, omdat het ook goed is en dat we dan in die zin het zicht erop houden van hoe, en daar komt dit punt zeker in terug. Maar op dit moment kan ik voor onderzoeken na dit onderzoek, hierna hebben we ook geen doorwerkingsonderzoek, kan ik dat antwoord niet geven. Dus het vorige antwoord was er meer op gericht dat, als je het maar doet en als je daarvan afwijkt, de manier waarop je het doet, dan denk ik dat je dat ook helder moet maken richting de raad als college.
Dank u wel. Verder is nog iemand op of aanmerking in de tweede instantie? Dan gaat de heer Wouters.
Nou ja, goed. Ik denk dat de discussie duidelijk is geweest. En we moeten de zaak ook niet te ver op het spits drijven. Waarbij ik dan de huidige wethouder die even de stand in is, vraag om het in ieder geval mee te nemen naar het college. Dat de opmerkingen geweest zijn hier in deze commissie, dan kan het wat mij betreft ook uiteindelijk wel een hamerpunt worden.
Dank u wel.
Onder die voorwaarden. Ik denk dat we het zo moeten doen.
De heer Vlaming, voor u hetzelfde?
Ja.
Dank u wel. De heer De Knijf, ook hetzelfde. Mevrouw Biersteker twijfelde net nog en mevrouw Driehuis twijfelde nog.
Nee, voor ons is het na deze uitleg en het is wel toch wel duidelijker geworden ondertussen. En dan is het ook voor ons een hamerpunt.
Dank u wel. Mevrouw Biersteker, ook een hamerpunt. Wat een kleine uitleg tot duidelijkheid kan brengen.
Ik zal het morgen regelen aan het
college. En we lezen de collegeverslagen, dus denk erom. Dank u wel.
Geheime stukken.
Oh, zijn die geheim? Sorry.
Niet voor jou de...
Nee, toch niet. Ja. Dan gaan we verder naar agenda punt 5. Hartelijk dank, methouder. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 augustus 2016 het plan op hoofdlijnen renovatie stadhuis vastgesteld. Met daarin een eerste aanzet voor een vernieuwd programma van eisen als bijlage. Het plan wordt thans aan de raad ter vaststelling aangeboden en het definitief plan van eisen volgt uiterlijk 1 november 2016. Ten slotte verzoekt het college de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en de commissie dient de raad te adviseren over het hiertoe gedane voorstel. En dan ga ik nu linksom. Bij wie mag ik beginnen?
Sorry, ik denk dat dat niet zo verstandig is. Ik maak onderdeel uit van de begeleidingsgroep en snap dat ik achter dit plan sta.
Ik wil het dus graag duidelijk horen. Van...
Ja, maar u snapt dat ook wel.
Dank u wel. De heer Salver had hetzelfde verhaal zeker. Was ik al bang voor. Nee. Mevrouw Hoekstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, er zijn een paar vraagjes. Even spieken. Mocht... Nee, allereerst, wat wij ontzettend jammer vinden is dat duurzaamheid niet meer prioriteit heeft in het stuk. Wat ons betreft mag dat niet het sluitstuk zijn. Energie-neutraal gebouw is wat ons betreft prioriteit. Als dat betekent dat het budget overschreden wordt, mag dat wat ons betreft, omdat je dat op de termijn daarna gewoon weer terugverdient. En op het moment dat blijkt dat het budget krap wordt en er mogelijk versoberd moet worden, zouden wij het graag weer in de commissie en in de raad behandeld willen hebben. Want gaan we dan kiezen voor versobering of zeggen we doen er een klein bedrag bij en we willen wel een mooi of een goed gebouw. Wij vinden gewoon dat op het moment dat dat zich aandient, dat we... daar met z'n allen nog even over moeten praten. En misschien zeggen we wel van nou, jammer, dat is het budget en we gaan versoberen. Maar dan hebben we in ieder geval voor een tweede keer erover nagedacht. Dat vinden wij wel belangrijk. Dat is hem.
Dank u wel. Mevrouw Driehuis.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben heel veel vertrouwen in de commissie begeleiding renovatie Stadhuis. Dus voorbereidingskrediet gaan wij mee akkoord. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Assorg, hij zit verstopt, maar die gaat zeggen dat het een hamer stuk is. Let op.
We hebben helemaal gelijk, voorzitter. Wij vinden het een prima stuk en we gaan ermee akkoord.
Dank u wel. De heer Slot, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Met het eerste gedeelte van GroenLinks kunnen wij wel meegaan. Dat wij ook missen de visie, verdieping op duurzaamheid. Wat vind ik ook door zijn gemeente een voorbeeldrol hebben. Dus... meer uitwerking op duurzaamheid bij de renovatie is voor ons wel een pre. Met het tweede gedeelte dat GroenLinks zegt dat het wel meer geld gaat kosten, kan het CDA helaas niet meegaan. dus daarin denken wij dat wij als gemeente met een voorbeeldrol best wel een extra slag zouden kunnen maken en moeten maken zelfs. Lees ik op pagina 7 bij kwaliteit prioritering van wensen dat er over een periode van 15 jaar wordt gesproken. Maar ik mag toch aannemen dat over het hele document, inclusief pagina 7, gewoon over 20 jaar renovatie of op het moment dat we gaan renoveren. Want waarom zou het daar over 15 jaar gaan? Dat is dan de vraag aan de wethouder. Ik zag de wethouder knikken. Even spieken. Ja, en als laatste dan voor deze ronde, voorzitter, dat ik wenselijk zou vinden dat indien er een nieuwe prioriteit gekozen zouden moeten worden, dat er natuurlijk een afstemming gebeurt met de commissie die we daarvoor aan hebben gesteld, maar ik vind op het moment dat er wezenlijke veranderingen plaatsvinden, dat het zeker via deze commissie bestuur en middelen of via de raad zou moeten gaan, want we stellen nu ook op dit moment de plannen vast. Dan kan het niet zo zijn dat we dan buiten deze commissie om, of buiten de raad om, andere wensen gaan invullen erin. Dus voor dit de eerste instantie.
Dank u wel. De heer Vlaming.
Dank u, voorzitter. Wij vonden het een helder voorstel. Wij delen gedeeltelijk de mening ook over de duurzaamheid. Maar in het stuk staat ook beschreven als er mogelijkheden zijn dat er dan voor een luxere versie gekozen kan worden. En dan zouden wij ook voorstellen, denk dan extra aan de duurzaamheid. Wij zijn ook van mening, mocht er een versobering plaatsvinden, want het moet wel werkzaam zijn voor de ambtenaren en voor de burgers, dat het een goed gebouw wordt, om dan toch zeker terug te komen. Wij hebben alleen echter vraagtekens of de planning wel haalbaar is, want we vinden het wel een heel krappe planning als je kijkt, ook dat je intern ook nog heel goed naar het personeel en naar de ambtenaren moet kijken, is dat wel realistisch of haalbaar? Dat zijn eigenlijk onze vragen. of opmerkingen.
Dank u wel. De heer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter. Ik laat de beantwoording van de vraag graag over aan de wethouder. Alhoewel mijn handen jeuken natuurlijk. Maar...
Dank u wel.
Ik heb een behoorlijk bestuurder het er helemaal mee eens.
Ja, maar je weet het nooit, hè? De heer Baanstra.
Wij nemen hem mee terug naar de fractie. Wij hebben er grote moeite mee om ook maar enige euro in de renovatie van het stadhuis te stoppen. Er staan een hoop hiaten in, er worden dingen over asbest gezegd, over duurzaam, waar wij moeite mee hebben. En ja, we zullen dat kenmer maken in de raadsvergadering.
Dank u wel. De heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons is het een hamerstuk. En we zullen tegenstemmen. We zullen er niet veel discussie meer over hebben als het gaat om dit moment. Wel een aantal vraagjes. Allereerst natuurlijk de 9 miljoen euro die nu genoemd wordt. Ik neem aan dat u in de commissie uitvoerig heeft gesproken over de mogelijke herhuisvesting van ambtenaren. Of het mogelijk gedeeltelijk herhuisvesten van ambtenaren. Wij zouden graag naar de toekomst toe inzichtelijk krijgen wat nou echt daadwerkelijk het netto bedrag is. Wat daadwerkelijk uitgegeven gaat worden aan de renovatie zelf. En dus niet aan bijkomende kosten die je anders niet had gemaakt als je bijvoorbeeld ergens anders had nieuw gebouwd. Dan misschien ook de reactie van woningstichting Den Helder over het niet doorgaan van de koop van dit pand voor 2,5 miljoen euro. Betekent dit nu dat we 2,5 miljoen euro dan niet verdienen? Dus dat we eigenlijk moeten zeggen dat de nieuwbouw of de verbouwrenovatie dan 11,5 miljoen euro kost. En dan het bruggetje naar duurzaam. Ja, dan ben je niet zo heel ver meer af van nieuwbouw en een heel duurzaam gebouw met hoge kwaliteit, waarin volgens mij GroenLinks heel erg blij was geweest. Ik denk dat wij op dit moment als VVD, als GroenRechts, u in ieder geval aan de groene kant in gaan halen. Maar wellicht dat de voorzitter daar of de wethouder daar ook nog een mening over heeft. Maar als doelstelling stellen zo duurzaam als mogelijk is natuurlijk wel heel erg zwak. Zeker als je uiteindelijk ook eerder al een aantal weken of een aantal maanden geleden als gemeente hebt gezegd, wij willen graag de duurzaamste gemeente zijn van ongeveer heel Noord-Holland. Nou goed, dan moet je daar volgens mij ook zelf het voorbeeld zijn. Nou ja, goed, voor de VVD geldt dat de renovatie van de huidige locatie op geen enkele manier toevoegt aan de strategische visie, aan de stedelijke vernieuwing, aan de verpaupering in de binnenstad en uiteindelijk ook aan het zijn van een centrumgemeente. En wij beschouwen dat als een gemiste kans. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder.
Ja, dank voorzitter. Aantal positieve reacties gelukkig en gelukkig ook nog wel een aantal vragen, want het is nogal een onderwerp natuurlijk. En toch even schetsend als u mij toestaat. Het college heeft aangegeven uitvoering te willen geven aan een onlangs in de gemeenteraad aangenomen motie waarin zowel het tijdspad als het budget staan beschreven. Punt. Dat betekent dat ons gesprek met de commissie Begeleiding Renovatie Stadhuis zich ook steeds daarop heeft gericht. Namelijk het onderzoeken van wat kunnen wij doen voor 9 miljoen en is het binnen dit tijdspad haalbaar. En dat hebben wij volgens uitgesplitst in een aantal eisen. Van wat moet? Wat moet je nou in zo'n gebouw neerzetten? Daar zitten wat juridische eisen, arbo-eisen, noem maar op. En daarnaast het formuleren van een rijtje wensen. Waarbij wij ook nog weten dat er al wel het een en ander aan kader ligt. Want deze discussie is ongeveer zeg maar, nog uit de tijd dat ik nog in mijn broek plaste, zou ik maar zeggen. En wij trachten nu binnen die kaders die discussie tot een goed einde te brengen. Waarbij onder andere een motie is aangenomen rondom duurzaamheid, die wij ook in het raadsvoorstel hebben beschreven als onderdeel van het kader waarbinnen wij werken. Maar wij realiseren ons ook dat wij straks gewoon aan u een voorstel hebben te doen. Waarin onder de streep 9 miljoen staat, uitgesplitst in deze eisen moeten wij in ieder geval aan voldoen. En dit zijn een aantal wensen waar wij invulling aan proberen te geven. En dit is voor dit bedrag haalbaar en dat niet. En dan kunt u als u dat wilt zeggen, ja maar wij vinden toch dat dit een wens is die bij ons zo diep ligt, dat wij trachten daar in de raad een meerderheid voor te vinden. Maar het college kan niet anders dan SEC de tekst van de motie tot uitvoering brengen. Dat gezegd hebbende, voorzitter, heb ik op die manier dus ook antwoord proberen te geven op de opmerkingen van GroenLinks, zowel op inhoud wat betreft duurzaamheid. Ik denk dat wij daar, laat ik zeggen, over het belang daarvan niet van mening verschillen. Tegelijkertijd is er in de motie zoals die is aangenomen verder niets over gezegd. Is er wel eerder een motie aangenomen die daar kader aan geeft, en dat is hoe wij dit nu uitwerken. Maar als u zegt wanneer het budget leidt tot verzobering, dan heb ik daar twee opmerkingen bij. Eén, ik zou niet zo goed weten verzobering ten opzichte van wat. Want wij zijn bezig met het formuleren van een programma van eisen. Dat moet dus nog gemaakt worden. Dat moet voor 1 november weer aan de Raad worden aangeboden. Kan de Raad daar weer wat van vinden. Maar verzobering, ja, daar kan geen sprake van zijn, want er is geen nul situatie. Want wij creëren voor u een nieuw voorstel rondom de renovatie. Dus ik kan die toezegging niet doen, want ik weet niet ten opzichte van wat ik dan naar u terug zou moeten komen. Behalve de toezegging dat iedere stap in dit proces uiteindelijk een stap is waar de Raad ja of nee tegen moet zeggen. En dus ook het recht heeft om nee te zeggen. Dat ook richting D66. Dus wanneer u zegt van ja, komt u terug? Ja, per definitie. Dat zal moeten. En dus wordt er ook binnen de commissie begeleiding renovatie stadhuis niets besloten. De commissie heeft een rol. En het is wellicht iets wat buiten mijn boekje, maar ik hoop nog steeds dat op enig moment de commissie zich in het nadenken over het verdere invulling van het programma van eisen en het werkplekconcept en dat soort dingen wellicht nog van wat meer leden voorzien gaat worden. Ik wil die uitnodiging, ook al zoals gezegd is het wellicht eerder iets aan de commissie zelf, maar ik wil hem toch hier ook namens het college doen. Dat nadenken met zoveel mogelijk mensen moet gebeuren. En dan maakt het niet zoveel uit of je voor of tegenstander van een renovatie bent eigenlijk. Het gaat om een werkplekconcept voor onze mensen. Het CDA maakt een opmerking over die 15 jaar, dat is een typfout. U heeft gelijk. Ja. En meneer Vlaming zei, ja, zeer krappe planning. Ik meen dat u ook voor de motie heeft gestemd. En ik eens, zeer krappe planning. maar als ik hier zeg, weet u wat, we doen er een half jaar langer over. Dan weet ik ook ongeveer dat mijn lot bezegeld is. Dus maar we hebben natuurlijk wel even gekeken, is het realistisch en wat zijn de risicofactoren? Nou, die risicofactoren zijn er, maar sec kijkend naar kunnen wij leveren met elkaar? Ja, dat kan binnen deze planning. En dan zitten de risicofactoren vooral, zijn meer juridisch van aard. Wij gaan er vanuit en hebben dat natuurlijk ook laten toetsen door mensen die er echt verstand van hebben. Van kan dit? Ja, dit kan. Je zou, als je wat meer stappen in het proces wil zetten, zou je een andere planning kunnen aanhouden. Maar daar is niet voor gekozen. Daar is de motie vrij specifiek over. En u maakt ook terecht de opmerking over, ja, want doe dat nou zoveel mogelijk samen met medewerkers. We hebben wel binnen deze planning maximaal gekeken naar dat we er wel ook een participatietraject aan hangen. Vooral ook voor de medewerkers, maar ook voor u als gemeente. U bent straks ook gebruiker van dit gebouw. Dus vandaag nog zijn wij met een groep van ongeveer 50 mensen bij twee andere stadhuizen gaan kijken die gerenoveerd zijn in Haarlem of in renovatie zijn in Purmerend. En er was een hele grote groep, een doorsnede eigenlijk van ons medewerkersbestand was mee. En die kregen ook allemaal de opdracht om aan de hand van een aantal onderwerpen te kijken van wat zie je daar nou, hoe bevalt dat. Dus dat was een hele goede dag en dat is niet de laatste keer dat we onze medewerkers op die manier proberen te betrekken. Want dat moet, zij moeten er straks werken. Ja, D66, u geeft aan grote moeite te hebben. Dat begrijp ik ook gezien uw eerdere opstelling in dit debat. Dus dat zullen wij terugzien in uw stemgedrag. De VVD, u stelt een aantal vragen die denk ik niet zozeer zijn gericht tegen mij. Want het ergste wat kan gebeuren is dat ik de stelling zou ontkrachten. En wat betreft de reactie van de woningstichting, die is er niet. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik deze kant om terug. Je zat net al te
Nou nee hoor, het ging even om de duurzaamheidsagenda, maar wel even een specifieke vraag. U heeft inderdaad een heel duidelijk financieel kader meegekregen. Volgens mij zijn er een aantal onderzoeken geweest die een aantal risico's hebben benoemd. Volgens mij heeft het college in eerdere collegevoorstellen die risico's ook onderkend. Dus we kunnen niet zomaar nu zeggen dat die risico's verdwenen zijn als het gaat om herhuisvesting, als het gaat om asbest, over een onveilige werksituatie. En als je dus dan maar een budget hebt van 9 miljoen euro en er gaat een heel groot deel op juist aan het afdekken van die risico's, hou je dus weinig geld over voor die renovatie zelf en al helemaal voor die duurzaamheidsagenda. Dus wij zouden graag dan, in november, want dan vindt eigenlijk de echte discussie pas plaats, heel graag willen zien een verbijzondering van de kosten die gemaakt moeten worden. Eigenlijk ter voorbereiding van de renovatie, noem ik het maar even, en het geld dat we daadwerkelijk een renovatie uit kunnen geven. Want als dat maar 5 miljoen is, dan is het niet alleen krap tijd, maar ook heel krap, krap geld.
Maar ter interruptie, misschien was het voorbeeld van Purmerend vandaag wel heel interessant. Die hadden ook, net als wij, een budgetplafond, maar dan van 7,5 miljoen. Daarvan heeft de daadwerkelijke renovatie 4 miljoen gekost. En de andere is ingegaan in ICT en andere randvoorwaarden. En dus, en dat was een veel groter oppervlak. En daar moet ook nog afgestoten worden. En daar was voor ons een belangrijk item om te zien vanwege. Tijdens de verbouwing is de toko gewoon geopend. Dat concept hebben ze daar ingevoerd. En dat was voor ons als groep, maar ook als organisatie natuurlijk heel verhelderend. Maar om maar aan te geven hoe realistisch of budgetten zijn. We hebben hier meer op kleinere oppervlakte. En dus zijn er zeker mogelijkheden om dat op te splitsen en de risico's binnen die 9 miljoen te houden. Zo niet, moeten we toch...
En bedankt u wel voor de toelichting.
Ja, volgens mij richt ik mij tot het college, maar het is inderdaad de volgende en laatste vraag die ik heb. En dank u wel. Natuurlijk mag dat, maar goed, u geeft waarschijnlijk het antwoord voor de wethouder zelf. Wat mij tot de laatste vraag brengt, mevrouw Biersteker. Want ik neem aan dat de wethouder ook gewoon zegt dat hij hier politiek verantwoordelijk is voor dit dossier. En niet uiteindelijk de commissie en ook niet onze burgemeester. Dank u wel.
Ik hoor
volgens mij ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw Biersteker.
Hoe de portefeuilleverdeling ook is. Wij kennen collegiaal bestuur. En dit college is totaal verantwoordelijk. Ja, want wij hebben ons daar wat tegen verzet dat... Op deze gang van zaken. We zijn blij hoor met wethouder Kostens verantwoordelijk portefeuillehouder. Laat dat geen misverstand zijn.
Dus maar
het college is, ja, het college is gewoon volkomen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. En dat weet u heel goed.
Ik mag daar graag nog even op reageren en positief op reageren. Ik ben blij dat u dat onderkent met mevrouw Biersteker. En laten we dan ook zo verder gaan naar de toekomst. Maar laten we ook even vooropstellen dat diegene die vakwethouder is, uiteindelijk ook verantwoordelijk is voor zijn eigen portefeuille. Net als dat in de Tweede Kamer het geval is bij een minister of een staatssecretaris.
Ter interruptie,
meneer Wouters.
Meneer de voorzitter. U bedoelt dus, laat ik het even duidelijk zeggen, dat wij de individuele portefeuillehouder op zijn daden en acties nadrukkelijk kunnen aanspreken. Daar wil ik u dan graag aan houden in de toekomst.
De heer Visser.
Heel graag, meneer Wouters, maar dan wel die verantwoordelijk wethouder die erover gaat. Zo zie je bij problemen bij het ministerie van Justitie dat de minister komt en niet Mark Rutte. Hetzelfde bij de Belastingdienst, uiteindelijk de staatssecretaris en niet Mark Rutte. Dank u wel.
Dank u wel en blijft een hamerstuk.
Een mooie vergelijking. Maar, ik zal hem erin houden en ik zal u aan helpen herinneren.
Dank u wel. De heer Baanstra, geen toevoeging. Blijf tegen. De heer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter. Behoorlijk bestuur die staat natuurlijk achter dit verhaal. Ik denk dat ik misschien nog even mag zeggen dat, en dat is dan misschien toch vanuit mijn rol uit die commissie, dat natuurlijk de adviescommissie zich laat leiden door de motie. En dat daar nadrukkelijk in staat dat duurzaamheid een belangrijk element is in de planeisen.
Interruptie.
De heer Visser.
Zo duurzaam als mogelijk is niet een heel belangrijke hoor. Volgens mij was het voorheen dat we inderdaad gingen voor, wat was zij GroenLinks ook alweer? Wat is het? Neutraal?
Energie-neutraal.
Nee, energie-neutraal. Mevrouw Biersteker. Gaat het?
Met mij best. Ja. Ik wil alleen maar aangeven dat ook dat we nu bij onze bijeenkomsten gezien hebben dat dat binnen budgetten kan.
Ja. Goed, maar dan moet u het uiteindelijk heel hard opschrijven als harde eis. Maar daar komen we in november wel weer op terug.
De heer Wouters.
Ja, ik dacht dat het een interruptie was op mijn verhaal. Inderdaad. Ik zal dan ook antwoord geven. In de motie, en daar meneer Visser heeft u voorgestemd. Althans, u als raad heeft de motie aangenomen.
En daar zult u zich dus ook aan moeten houden. Staat in een van de opdrachten nadruk gelegd op duurzaamheid bij de planeisen. Dat is waar u akkoord mee gegaan bent. En daar laat de commissie zich door leiden.
Voorzitter, ik heb geen enkele probleem met de politieke werkelijkheid en de meerderheid in de Raad. Maar het mag nog wel zo zijn dat wij als politieke partij een eigen standpunt in mogen nemen. En uiteindelijk ook kritisch mogen blijven tot het eind.
Nou,
voorzitter, waarvan akte, dat is altijd goed voor de discussie. En verder wil ik misschien toch nog even memoreren. En ik denk dat alle raads- en commissieleden daar kennis van kunnen nemen. Ook in het kader van de transparantie is in feite ook opgelegd dat de adviescommissie zijn vergaderingen in grote openheid en transparantie houdt. Daar zijn verslagen van. En misschien is het een advies om die verslagen ook eens te bekijken. En dan zijn er misschien toch een hoop vragen die hier dan misschien niet nodig zijn. Alhoewel altijd gesteld moeten kunnen worden, dat geef ik ook. Dank u wel.
Dank u wel. Heer Vlaming.
Ja. Dank u voorzitter en dank aan de wethouder voor de heldere uitleg. Die daar zit. Dat waren de opmerkingen.
Kan het volgens u als bespreekpunt of hamerpunt? Hamerpunt, dank u wel. De heer Slot.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één vraag voor de tweede instantie, wat ik in eerste instantie niet heb benoemd. Project Grenzen wordt duidelijk aangegeven dat het appartementencomplex Zuiderhoren buiten de renovatieplannen hoort. Wat ik daar nog wel twee vragen over heb, is agenst, het is niet een nabije omgeving, het agenst en het is eigenlijk onderdeel van dit complex. Dus ik ben wel benieuwd hoe daarmee omgegaan wordt en de contacten die daarmee zijn met de complexbeheerder tijdens de renovatie straks plaats gaat vinden. Want ik hoop dat die daar niet buiten beschouwing wordt gelaten, want ik vind het wel een belangrijk onderdeel om daar zorg voor te hebben. En de tweede vraag die ik daarin heb, in het moment dat het wel budget over zou blijven, wat dit met onderscheiding nog lijkt, want er zijn nog zoveel wensen op het gebied van duurzaamheid en noem maar op. Maar indien we toch aan toe gaan komen om de buitengevel ook een renovatie te kunnen voorzien, hoe denkt u dan om te gaan met de aangrenzende of gekoppelde appartementencomplex? Want we kunnen toch niet helemaal buiten dit gebouw beschouwen.
Dank u wel. Wil je gelijk beantwoorden? Of helemaal niet? Kan ook. Oké, maak eens een rondje af. Mevrouw Driehuis, nog iets? Mevrouw Timmers, Hoekstra Timmers.
Ja, voorzitter. Ik vind het jammer dat D66 nog niet in de gelegenheid is geweest om een fractievergadering over dit onderwerp te hebben. Ook op het gebied van milieu en duurzaamheid, daar heeft D66 naar mijn mening altijd een hele goede mening over. Maar jammer, gemiste kans misschien.
Wacht u maar even, komt goed.
Ik wou nog even zeggen, het voorbereidingskrediet wat ons betreft hamerpunt.
Dank u wel.
Voor ons ook hamerpunt.
Het was al, ChristenUnie was ook al hamerpunt.
Ja, maar ik wilde nog een opmerking maken. Mevrouw Biersteden. Vanuit onderzoek is het nog altijd zo dat hergebruik van gebouwen is het meest duurzame aspect in ontwikkelingen. Dus wat je verder ook doet is een toevoeging. Maar hergebruik van gebouwen staat ook bekend als algemeen het meest duurzame in het proces. Dank u wel, maar verder is het natuurlijk een hamerpunt. Waar
houdt u die aan? Dank u wel. Internet kun je overal vinden. De wethouder.
Dank voorzitter. Volgens mij nog twee openstaande vragen. De heer Visser van de VVD vroeg om een uitsplitsing van die kosten. Wat ik u in ieder geval kan toezeggen is dat wij natuurlijk even alle kosten inzichtelijk maken op 1 november. Waarbij we denk ik wellicht nog wat van mening verschillen over wat dan direct aan de renovatie toe te rekenen is en wat niet. Maar ik denk dat u dan zelf die inschatting even moet maken. Wij zullen in ieder geval zorgen dat het op dat moment inzichtelijk is. Dus dan kunt u denk ik zelf dat even in twee tabelletjes plakken.
Interruptie, voorzitter.
De heer Visser.
Ja, kleine toelichtende vraag dan. Ik neem aan dat het wel duidelijk inzichtelijk te maken is wat de herhuisvestingskosten zijn van onze ambtelijke organisatie.
Als die er zouden zijn wel.
Ja, nee, prima.
Ja. En dan het CDA. Ja, u kom ik even in gedachten een discussie van zojuist. Ik praat dan voor een collega. Omdat het complex Zuiderhorn niet in mijn portefeuille zit. Dus ik ben daar ook niet heel erg tot in detail op de hoogte. We hebben alleen wel menen aan te moeten geven dat het complex geen onderdeel is van de opdracht die voortvloeit uit de motie. Ik denk dat u wel terecht aandacht vraagt voor dat als wij aan de buitenkant wat zouden gaan doen, dat het natuurlijk wel handig is om eens te kijken of we dat, zal maar zeggen, niet kunnen doortrekken. En dat we wanneer er werkzaamheden plaatsvinden, dat je dat met elkaar op een nette manier communiceert. En als er kansen zijn om, zal maar zeggen, met werk werk te maken, omdat je bij wijze van spreken 130 meter gevel wel iets mee doet en dan de laatste 40 niet, dat klinkt mij wat raar in de oren. Dus als u dat goed vindt, neem ik die even mee naar de collega die gaat over vastgoed.
Dank u wel. En aan het CDA dan nog de vraag, gaat het als hamerpunt door of vult u het nog een spreekpunt? Of?
Nee, sowieso als hamerpunt, voorzitter. Want nogmaals, duurzaamheid vind ik nog steeds onderbelicht. Maar daar hebben we al een motie voor aangenomen kort voor het zomerreces. Het voegt niet toe om hier apart daarop te amenderen. Maar daar blijf ik wel een gemiste kans vinden. Maar met de overige beantwoordingen ben ik tevreden. Dus het is een hamerpunt voor het CDA.
Dank u wel. Dan gaat het stuk als hamerpunt door naar de raad met die aantekening dat D66 het nog bespreekt in de fractie en de VVD tegenblijft.
Ja, dat mag gewoon.
Dan dank ik u allen hartelijk voor uw aanwezigheid en uw inzet en tot de volgende keer.